Argos. Radio Onyo. Nieuws over onderzoeksjournalistiek en onderzoeksjournalistiek in het nieuws.
En deze rubriek maken we samen met Onyo.nl, de website voor onderzoeksjournalistiek van de publieke omroep. Vorige week congresseerde de Vereniging voor Onderzoeksjournalisten in Eindhoven, was dat. Een van de onderdelen van de bijeenkomst was het Legebeke-legaat, vernoemd naar de 3 jaar geleden overleden Gerard Legebeke, destijds eindredacteur van dit programma Argos. Een aantal Nederlandse hoofdredacteuren vertelden over hun ervaringen met WikiLeaks. En de Argos Machinery werd gepresenteerd, een speciale WikiLeaks-zoekmachine. U hoort een verslag van de bijeenkomst. Het woord is aan journalistieke senior Ad van Liempt.
Dames en heren, goedemorgen. Hartelijk welkom. Fijn dat u allemaal hierheen gekomen bent. Ik heet u welkom namens de stichting Gerard Legebeke Legaat. Dat is een kleine stichting met 1 grote doelstelling. Namelijk het levend houden van de gedachte aan Gerard Legebeke, de al bijna legendarische eindredacteur en motor achter het onderzoeksprogramma Argos.
Zaterdagochtend, 19 november. Vandaag precies een week geleden. Ad van Liempt, voorzitter van de stichting Legebeke Legaat, opent de jaarlijkse bijeenkomst ter nagedachtenis aan de in 2008 overleden Argos-eindredacteur Gerard Legebeke. De bijeenkomst vindt plaats in de Fontys Hogeschool in Eindhoven en gaat over WikiLeaks. Dat is de klokkenluiderswebsite die vorig jaar honderdduizenden vertrouwelijke Amerikaanse regeringsdocumenten via het internet openbaar maakte. In Eindhoven blikken vertegenwoordigers van vooraanstaande media, zoals de NOS, RTL Nieuws en NRC Handelsblad, terug op hun berichtgeving over WikiLeaks. En er wordt een nieuwe zoekmachine gepresenteerd, de Argos Machinery. Een zoekmachine speciaal voor WikiLeaks die studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen in samenwerking met Argos hebben ontwikkeld. VPRO-presentator Chris Keijne leidt de bijeenkomst. Hij introduceert de eerste spreker.
Professor Bart Jacobs, hij is hoogleraar computerbeveiliging aan de Radboud Universiteit Nijmegen. En hij is ook lid van de deze zomer opgerichte Cyber Security Raad. En in die functie adviseert hij en helpt hij de overheid bij het beveiligen van overheidsinformatie tegen hackers. En dat is interessant, want met zijn andere been is hij ook adviseur van onder andere Argos. Namelijk, die adviseert hij bij het doorzoeken van nu juist dat soort informatie. En dat is een mooie dubbelpositie. Hij zei net al, ja, dat is het voorrecht van de wetenschapper, dat je met iedereen kan werken en kan praten. Voor ons was die ogenschijnlijk wat tegenstrijdige positie reden om hem vanochtend uit te nodigen en hem te vragen om zijn gedachten over het fenomeen WikiLeaks met ons te delen.
Jacobs is de supervisor van de studenten die de WikiLeaks zoekmachine voor ons hebben gebouwd. Hij houdt een inleiding over allerlei ingrijpende veranderingen die het gevolg zijn van het internet en over de wijze waarop overheden hiermee omgaan.
De overheden hebben over dit soort dingen eigenlijk een zeer dubbelzinnige houding, tenminste in het Westen. In Nederland is minister Rosenthal nogal actief over het bevorderen van de vrijheid van internet. Maar ja, hij heeft het dan vooral natuurlijk over dissidenten in verre landen, waarbij hij ongelooflijk boter op zijn hoofd heeft als het gaat over de situatie in Nederland, waar wij natuurlijk ook allerlei inmiddels controlemechanismen hebben, zoals verkeersgegevens, waarbij van iedereen bijgehouden wordt wie met wie belt, mailt enzovoort.
Volgens professor Jacobs zijn democratische rechten van de burger in het geding door dit soort controlemaatregelen van de overheid. Maar ook door de wijze waarop grote commerciële partijen, zoals bijvoorbeeld Google, privacygevoelige informatie over internetgebruikers verzamelen.
Het idee in een democratie, en hierin ben ik zo naïef, ik geef het direct toe, is de overheid is transparant en de burgers hebben een privéleven wat ontoegankelijk is. Nou ja, in de praktijk is het natuurlijk omgekeerd. De burger is transparant geworden en heeft onder druk van allerlei privacybeperkende maatregelen steeds minder controle over eigen informatie. En bestuurders verzetten zich steeds sterker tegen allerlei transparantiebevorderende maatregelen. Belangrijke tegenkrachten daarin zijn er natuurlijk wel. Burgers zijn steeds meer zelf uitgever geworden En het monopolie op die informatiedragers is doorbroken, waardoor een burger niet eerst een hele commerciële drukkerij op hoeft te zetten om zijn informatie te verspreiden. Die kan gewoon blogs schrijven. En natuurlijk, klokkenluiders zijn in uw vakgebied steeds belangrijker geworden. Soms via u, maar soms ook op eigen initiatief via WikiLeaks-achtige infrastructuur. Laat ik even over WikiLeaks hebben, want uiteindelijk is dat het belangrijkste punt natuurlijk hier. De autoriteiten in de VS noemen publicatie van die documenten onverantwoordelijk. Mijn reactie daarop is, ja, slecht beveiligen van dit soort dingen is onverantwoordelijk. En dan is de eigen schuld gestoten neus. Ik vind vanuit mijn vakgebied wel dat dit soort documenten uiteindelijk geheim moeten blijven. Maar eigenlijk vind ik het wel ontzettend leuk dat het een keer uitgelekt is. Omdat je eens kunt zien wat er voor armdrukkerijtje achter de schermen allemaal plaatsvindt. Dus ik wil er niet voor pleiten dat dit standaard op straat moet liggen. Maar af en toe is het eigenlijk wel leuk.
Deze en andere motieven brachten Bart Jacobs ertoe Argos te helpen bij de ontwikkeling van een zoekmachine voor WikiLeaks.
Het resultaat is die Argos-machinerie, is een dedicated zoekmachine. Dus die zich met name richt op één specifiek domein. Google is een zoekmachine in de breedte die allerlei soorten documenten aan kan. In dit geval is de zoekmachine gespecialiseerd. Het biedt interessante mogelijkheden, ook op uw vakgebied, om dit soort technieken breder in te zetten. Met dit soort zoekmachines krijg je natuurlijk niet meteen binnen 5 minuten een gefundeerde tweet die je de wereld in kunt sturen. Het is echt terug naar het ambachtelijke werk, waarbij je moet investeren in je middelen. En je zou kunnen zeggen, dit is een versterking van de traditionele rol van journalist als onderzoeker die sorteert en interpreteert.
Hoofdredacteuren discussiëren in Eindhoven over de Nederlandse mediaberichtgeving als gevolg van WikiLeaks en over de vraag of er na de enorme WikiLeaks-golf rond de kerst van vorig jaar nog een tweede leven is voor de ruim 700.000 documenten die WikiLeaks openbaar heeft gemaakt.
Ik vind dat WikiLeaks journalistiek gezien gewoon buitengewoon interessante stukken heeft opgeleverd.
Joost Oranje, adjunct hoofdredacteur van NRC Handelsblad. Hij is één van de sprekers. Oranje noemt als belangrijkste voorbeelden de manier waarop de Amerikanen achter de schermen probeerden Nederland te beïnvloeden over de Afghanistan-missie en de rol van topambtenaren bij de besluitvorming op buitenlands politiek terrein.
Maar we hebben ook een paar hele interessante stukken geschreven over de rol van Gerda Verburg rondom de hele gengewassen discussie in Europa. Mm-hmm. Wat we anders nooit hadden gedaan, maar waar we door deze stukken opkwamen en daar gewoon interessante stukken over hebben geschreven.
NRC Handelsblad heeft de afgelopen 2 jaar van alle landelijke dagbladen de meeste artikelen over WikiLeaks gepubliceerd. Dat was mede het gevolg van een speciale deal die de krant samen met RTL Nieuws sloot met de Noorse krant Aftenposten. Die had eind vorig jaar al, en dat was een half jaar voordat WikiLeaks al deze stukken op het internet zette, de beschikking over alle 250.000 zogeheten cables. Dat zijn diplomatieke berichten van Amerikaanse ambassades. NRC en RTL waren op dat moment in een rat race verwikkeld met de NOS om als eerste met de kabels over Nederland te komen. WikiLeaks aarzelde. Maar nadat de combinatie NRC-RTL de deal met de Noorse krant Aftenposten rond had, sloot WikiLeaks een deal met de NOS. Beide partijen kregen op dat moment echter nog lang niet alle kabels, vertelt Joost Oranje.
We kregen in eerste instantie de Nederlandse kabels. Dat waren er 3500 ongeveer.
Ja.
Uit een totaalpakket van 250.000.
Ja, precies. Dat gold voor de NOS ook. Daar kwam toen heel veel berichtgeving uit voort. Een paar maanden later gooide WikiLeaks zelf al die 250.000 documenten opeens het net op. Daar kwam bijna niets meer uit voort. Hoe verklaar je dat?
Dat heb je overal gezien, hè? Ook bij de andere Nederlandse media. Nou ja, ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat wij de lat hoog hebben gelegd als het gaat om de verwerking van die stukken. We hebben altijd gezegd, we moeten niet alleen naar die stukken kijken, we moeten ze ook checken. Dus er zat best wel veel journalistiek werk aan. Dat hebben we dus bij die 3500 stukken gedaan. Dat hebben we ook met een aantal onderwerpen gedaan die uit de 250.000 voortkwamen. Maar ja, op een gegeven moment, ja, de krant moet ook iedere dag gemaakt worden met het nieuws wat er iedere dag is. Ja, dus op een gegeven moment ontstond er toch ook wel een zekere WikiLeaks-moeheid op de krant. Van ja, jongens, dit kunnen we op een gegeven moment ook niet meer behappen. Ja. Het is zo verschrikkelijk veel. Het is zo verschrikkelijk moeilijk om Je focus te kiezen, dat was bij die 3500 nog relatief makkelijk. Hoewel dat ook natuurlijk enorm veel was. Dat het ook om die reden, denk ik, een beetje is doodgebloed.
Hans Larousse, hoofdredacteur van NOS Nieuws tot afgelopen zomer, beaamt dit. Ook de NOS heeft minder dan 5% van alle 250.000 kabels überhaupt bekeken. Maar Larousse maakt er tevens een relativerende opmerking bij. Nederland is niet het enige land. In tal van andere landen hebben andere grote media andere porties van de documenten doorgenomen.
Er was al heel veel werk gedaan, hè? Want het is niet zo dat die 250.000... toen ze WikiLeaks publiceerden, voor het eerst beschikbaar kwamen. Want de New York Times, The Guardian, Le Monde, The Spiegel, El País waren er al overheen gegaan.
Nee, ze stonden op het net.
Dus ja. Laat ik zeggen, er was al heel veel uitgehaald aan nieuws.
De uit 20 journalisten bestaande speciale WikiLeaks-ploeg van de NOS is opgeheven. En het grote WikiLeaks-onderzoek is inmiddels gestaakt.
Ik ben er wel van overtuigd dat als je verder gaat zoeken, dat je nog heel veel dingen tegen gaat komen die misschien voor journalisten iets minder van belang zijn, omdat ze niet automatisch tot de opening van pagina 1 of 3 of wat dan ook leiden. Maar die nog wel heel interessant zijn voor mensen die veel dieper door willen gaan en willen studeren op, of later willen publiceren of een documentaire willen maken.
Ja.
Maar het is net wat Jozef zegt. Op een gegeven moment is de spankracht van een journalistieke organisatie voor de lezing van de documenten in de eerste lijn is voorbij.
Ook Joost Oranje ziet nog een tweede leven voor de nog niet bekeken WikiLeaks-documenten.
Het is interessant als naslagwerk. Wij hebben recent nog bij de val van Gaddafi hebben wij voor een achtergrondstuk over Libië in de krant ook nogmaals de kabels op Libië bekeken in die tijd. En er zijn best wel interessante dingen gekomen. Maar ja, achtergrond, niet inderdaad meer nieuws.
De WikiLeaks-zoekmachine is bedoeld voor professioneel onderzoek door journalisten en wetenschappers. Er staan in de 700.000 documenten nog veel gegevens die privacygevoelig zijn en die ook gevaarlijk en wellicht zelfs levensbedreigend kunnen zijn. In landen als Afghanistan en Irak is niet iedereen blij met de aanwezigheid van de Amerikanen en met mensen die samenwerken met de Amerikanen. En daar gaan die documenten soms wel over. Daarom is de zoekmachine niet voor algemeen gebruik en kunt u hem ook niet op internet vinden. De zoekmachine is ontwikkeld door de studenten Erik Bos, Dennis Brentjes, Sjors Gielen, Rick Haring en Nick Overdijk. Zij zijn allemaal van de vakgroep Informatica van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Nou, we houden u in Argos absoluut op de hoogte van de vondsten die de zoekmachine nog gaat opleveren. Dit was Argos. Volgende week zijn we er weer met achtergronden bij het nieuws en zaken die in het nieuws zouden moeten zijn. Straks op deze zender Radio 1 Tros in Bedrijf, met onder meer een gesprek met Daniel Ropers. Hij is de hoogste man van de grootste Nederlandse internetwinkel, bol.com. En daarna krijgt u vanmiddag nog de Tros Autoshow te horen en Opium Radio over de fototentoonstelling Mijn Naam is Cohen. En nog veel meer programma's. Ik wens u een goed weekend.